Wij lezen uit Gods heilige en onfeilbaar woord Genesis 15 en daarvan de eerste 6 versen en vervolgens Romeinen 4 vanaf vers 13. Na deze dingen geschiedde het woord des Heeren tot Abram in een gezicht, zeggende: vrees niet, Abram, ik ben u een schild, uw loon zeer groot. Toen zeide Abram: Heere, Heere, wat zult gij mij geven, dat ik zonder kinderen heen ga, en de bezorger van mijn huis is deze Damaskener Eliezer? Voort zeide Abram: zie, mij heb gij geen zaad gegeven, en zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. En zie, het woord des Heeren was tot hem zeggende: deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem uit naar buiten en zeide: zie nu op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En hij zeide tot hem: zo zal uw zaad zijn. En hij geloofde in de Heere, en hij rekende het hem tot gerechtigheid. En vervolgens Romeinen 4 vanaf vers 13. Romeinen 4 vanaf vers 13. Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs. Want indien degenen die uit de wet zijn erfgenamen zijn, zo is het geloof ijdel geworden en de beloftenis teniet gedaan. Want de wet werkt toorn, want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. Daarom is hij uit het geloof, opdat zij naar genade, ten einde de belofte vast zij al den zaden, niet alleen dat uit de wet is, maar ook dat uit het geloof van Abraham is, welke een vader is van ons allen. Gelijk geschreven staat: ik heb u tot een vader van vele volken gesteld, voor hem aan welke hij geloofd heeft, namelijk God, die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn, alsof zij waren. Welke tegen hoop op hoop geloofd heeft, dat hij zou worden een vader van vele volken, volgens hetgeen gezegd was: alzo zal uw zaad wezen. En niet verzwakt zijnde in het geloof, heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt, dat alreeds verstorven was, alzo hij omtrent 100 jaren oud was. Nog ook dat de moeder in Sara verstorven was. En hij heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer. En ten volle verzekerd zijnde dat hetgeen beloofd was, hij ook machtig was te doen. Daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven, dat het hem toegerekend is, maar ook om onzentwil, welken het zal toegerekend worden, namelijk degene die geloven in hem, Jezus onze Heere, uit de doden opgewekt heeft, welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Romeinen 4 vers 18 is de tekst voor de preek. Romeinen 4 vers 18. Daar lezen wij: welke tegenhoop op hoop geloofd heeft, dat hij zou worden een vader van vele volken, volgens hetgeen gezegd was: alzo zal uw zaad wezen. Tot zover. Wij letten in de eerste plaats op het geloof van Abraham. Kijk, wij zeggen dat ook tegen elkaar, hè? Ik geloof je op je woord. Want als er geen woord gegeven is, kun je het ook niet geloven. Maar als je je woord geeft, dan kan de ander zeggen: ik geloof je op je woord. Nou, dat staat ook in onze tekst, hè? Hij zal worden een vader van vele volken, volgens hetgeen gezegd was, alzo zal uw zaad wezen. Dus God gaf zijn woord aan Abram en Abram geloofde dat woord. In de tweede plaats letten wij op hoe Abram geloofde. Dat geldt ook voor de derde gedachte. Maar in de tweede plaats hoe hij geloofde tegen hoop. En daarmee bedoelt de schriften. En zoals wij van nature hopen. En zoals we van nature hopen, dan willen we het ook eigenlijk zien, hè, dat het zo is. Maar Abraham zag het tegenovergestelde. En dan kom je in de strijd, in de aanvechting. Zou het allemaal wel kloppen? Zou God het wel doen? Zou het wel waar zijn? Zou het wel uitkomen? Tegen hoop. In de derde plaats zetten wij erop hoe Abraham geloofde op hoop. Dat is een geestelijke hoop. Toen heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt, zegt Paulus. En ook niet dat van Sarah. Hij had het nooit gekund. Maar hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld. Dat is geloof. Dat is geloof. Hij zegt, het woord is waar. En hij kan heel de wereld zeggen, maar je ziet toch dat het niet zo is. Dan zeg je, maar het woord is waar. Dus ik herhaal de gedachte. Abrahams geloof tegen hoop. Op hoop. Het gaat over Abraham. Dat is een groot heilige. En mag je gerust tegenop zien. Ik weet wel, alle mensen zijn gelijkwaardig. We hebben allemaal gezondigd. In dat opzicht zijn we ook allemaal gelijk. Maar Abraham, ja, dat was toch wel een man. Wat ons vooral opvalt in Abrahams leven is dat hij zweeg. De oude dominee Tucker noemde hem ook de grote zwijger. Abraham, de zwijger. Dat heb ik al vaker gezegd, hè. We hebben vandaag een geloof dat trompetten, dat heeft de grootste woorden. Maar Abraham kun je vooral zien in zijn leven. Die man, die zegt niet wat. Die zegt maar heel weinig. En hij loopt de Here achterna. Dat is geloven. Onderwerping. Dat is geloof. Dus daar mag je best tegenop zien. Abraham. Een heilige. Een groot man. En toch spreekt de schrift dat hij de vader is van alle gelovigen. Dat wil zeggen, zoals Abraham geloofde en zoals Abraham leefde, zo leven ook zijn geestelijke kinderen. Zijn geestelijke kinderen. Die een even dierbaar geloofdeelachtig zijn. Maar de Joden die zijn natuurlijk wel, wij zijn Abrahams zaad, hè, biologisch. Is Abraham onze stamvader? Maar daar kom je natuurlijk niet mee de hemel in. Maar als Abraham nu je geestelijke vader is. Dus als je een waar geloof hebt ontvangen, dan heb je een geloof zoals Abraham. En dan ga je geloven zoals Abraham geloofde. Wat we straks hopen te zien in onze tweede en derde gedachte. Waar? Als een man, daar kun je hoog tegenop zien. Wat een heilig. Wat een geloof. Wat een onderwerping. En toch hebben al de geestelijke kinderen van Abraham eenzelfde geloof. Want hij wordt de vader van alle gelovigen genoemd. Dus zoals Abraham geloofde, zo geloven al Gods kinderen. En als u een ander geloof heeft, dan hoort u niet bij Gods volk. Het gaat vanmiddag over dat rechtvaardigende vonnis dat God uitspreekt over Abraham. Dat is ook wat. God is rechter die het beslist. God is de rechter van de ganse aarde. En als u zalig wil worden, dan moet u de wet volkomen onderhouden. Zonder zonde. Dan kunt u zalig worden. Want dat is Gods recht. Als u zalig wil worden, dan moet u aan Gods recht voldoen. Maar dat is toch eerlijk? Als God een verbond maakt met Adam in het paradijs en zegt: Adam, als je gehoorzaam bent, ontvang je het eeuwige leven. En als je ongehoorzaam bent, dan moet je de dood sterven. Dat is goed. En Adam is ongehoorzaam geworden. En wij in hem. En is toch eerlijk dat God met de dood komt en met de straf komt. En dat die dood tot alle mensen is doorgegaan tot op de dag van vandaag. God zoekt zijn recht. En wil u zalig worden, dan moet er aan Gods recht voldaan zijn. En nu gaat het vanmiddag over dat rechtvaardigende vonnis dat God uitspreekt over Abraham. Weet je wat de Heer tegen Abraham zegt? In mijn ogen, hè? In mijn ogen ben je volmaakt. Dat is de rechtvaardiging. In mijn ogen ben je volmaakt. Kijk, en dan kan heel de wereld zeggen: ja, maar Abraham heeft gelogen en Abraham was zwak. Dat is ook hier in deze geschiedenis. Nee, zeg Heer, in mijn ogen ben je zonder zonde. Dan ben je gelukkig. Dus het gaat er maar over hoe God over je denkt. Iedereen kan het beste van je denken, maar als God zegt van: ik ken je niet, dan sta je buiten. Dat is wat. Dan sta je buiten. En als iedereen zegt die, maar God zegt: ik spreek je vrij, dan ben je binnen. Dan ben je binnen. Dus het gaat over je rechtvaardiging. Over dat vonnis van God. Dat is ook een zaak, dominee. Dat is ook een zaak. Voor sommigen een onbereikbaar ideaal. Soms zeggen ze: dat is nog maar een enkeling. Dat hoop ik niet. Want Abraham is de vader van alle gelovigen. Zoals Abraham geloofde, zo geloven al zijn geestelijke kinderen. Zoals Abraham gerechtvaardigd is, zo moeten u en ik ook gerechtvaardigd zijn. Wil het wel zijn, willen wij God kunnen ontmoeten. Abraham kon niet met minder, u en ik kunnen niet met minder. Wij hebben dat vrijsprekend vonnis nodig in ons geweten, in onze ziel. Zoals God het ervoor houdt. Zoals God het ervoor houdt. Maar wie kan nu aan Gods recht voldoen? De Heer Jezus. De Heer Jezus. Hij heeft aan Gods recht voldaan. Wat gaat over zaad, hè? Enkelvoudsvorm. Galaten 3, daar zegt Paulus: en dat is Christus. Dat is Christus. Want u en ik zijn al in zonde ontvangen en geboren. Dat heeft het water van de doop ons laten zien. Dus het is op voorhand al een verloren zaak. Als die kindertjes van jullie straks opgroeien, hè, dan komt het kwaad eruit wat erin zit. Dan komt eruit wat erin zit en het zit erin. Het zit erin. Dat hebben ze geërfd van ons als ouders. Dus tot in de eeuwigheid dat wij het verbond niet meer kunnen houden. Dus dan zou God ons moeten verdoemen. Vonnis van God over onze zonden, de dood, sterven. Maar God beloofde zaad, de Heer Jezus. Hij heeft aan Gods recht voldaan, volkomen, volkomen. Dat klinkt uit zijn eigen mond als hij het roept vanaf het kruis: het is volbracht. Hoor je dat? Hoor je dat? Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, want dat is het merg van het evangelie. En dat is de heerlijkste boodschap die ooit heeft geklonken op deze wereld. Het is volbracht. En dan hoop ik zo, dat er vanmiddag mensen zijn die met dat recht van God te maken hebben in hun leven. En die er niet onderuit kunnen met hun vrome praatjes. En dan denk je: hoe moet het nu? Dan sta je schuldig voor God. En dan kun je geen kant meer op. Kijk, dan wordt het schoonste woord, hè. Het is volbracht. Dat is zo'n openbaring. Dat is zo'n openbaring. Als we dat evangeliewoord, die belofte horen klinken: het is volbracht. Abraham, hij geloofde de Heer. En God rekende het hem tot rechtvaardigheid. Tot rechtvaardigheid. Dus hoe verschijn ik nou ooit rechtvaardig voor God? God heeft zijn zoon gezonden naar deze aarde. En een ieder die in hem gelooft, die zal niet verdorven worden. Tot in der eeuwigheid niet. Maar die wordt behouden. Die is behouden. Die is rechtvaardig. Voor God. Kijk, en die belofte. Die belofte. Die hebben jullie kinderen. En die belofte hebben allen die op het erf van het verbond geboren zijn. De belofte van vergeving. Van gerechtigheid. En van eeuwig leven. Die belofte van het zaad van de Heere Jezus, dat is wat. God belooft. God belooft. En weet je nog, toen ik de punten noemde, als iemand zegt van ik geef mijn woord, dan zeg je op je woord geloof ik je. Op je woord geloof ik je. En Abraham geloofde de Heere. En het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Dus een ieder die in de gekruiste Christus gelooft, die wordt voor rechtvaardig gerekend. Ik kan nog één keer zeggen, rechtvaardig. Dan ben je in de ogen van God volkomen in overeenstemming met de wet. Volkomen in overeenstemming met de wet. Zo kijkt God naar allen die in Christus zijn. Wij kennen de geschiedenis, hè? Uit Genesis 15. Abraham was teruggekomen van die veldtocht. Maar allerlei vazalstaatjes die in oorlog waren met elkaar. En Abraham werd erbij betrokken, omdat zijn neef Lot ook was weggevoerd. En dan met 314 man verslaat hij zo 4, 5 koningen. Maar dat kan dan niet. In het geloof kan het wel, hè? Abraham komt als de overwinnaar uit de strijd. Zo met zijn 314, 318 man. Hij is ongelooflijk, ongekend. Wat een dapperheid, hè? Wat een moed van die man. Maar dan zoekt God zijn kind op, helemaal in de putten. Abraham vreest niet. Kan zo'n man vrezen? Heb je nou zo tegenop gezien? Wat een heilige. Het rechtvaardigende vonnis is een ziel geklonken. Kun je zo tegenop zien. Hè? Dacht je, had ik maar een kruimel geloof net als Abraham. En diezelfde man, hè, die met die paar honderd man al die koningen daar verslaat en Lot bevrijdt, is even later bang. Dat is nou een kind van God. Ene moment op de toppen zou je zeggen van het geloof. En het andere moment zinkt hij weg in ongeloof, in de kolken van angst, van aanvechting en van twijfel. En als op de Heere zijn kind op, wat doet hij? Wanneer heeft de Heere u voor het laatst opgezocht? Ken u dat leven? Abraham, vrees niet. Ik ben uw schild, uw loon, zeer groot. Als je God hebt, heb je alles. Hè? Als je God hebt, heb je alles. God drie enig, die heeft dus vanmiddag gezegd, hè, en daar laten zien, tegen elke bondeling, ik wil uw God zijn. Dat heb God gezegd vanmiddag, dat heb je laten zien, ik wil uw God zijn. En als je de Heere hebt, dan heb je alles, Psalm 68, die God is een God van volkomen zaligheid. Ik heb niet meer nodig dan de Vader, dan de Zoon en de Heilige Geest. Daar kun je mee leven, daar kun je mee sterven. De Heere zegt tegen Abraham, ik ben uw God, uw loon zeer groot. En dan valt er toch wat tegen. En dan zegt Abraham, ja. Dan zegt de Heere, dat is allemaal wel mooi, maar ik heb geen kind. En dan zal straks mijn knecht, deze Damaskener Eliezer, die gaat er straks met heel de erfenis vandoor. En Heere, u had toch gezegd dat ik een kind zou krijgen. U had toch gezegd dat ik nageslacht zou krijgen. U had toch, maar ik zie er niks van, Heere. En ik kan er ook niks meer van zien. Het is allemaal misschien niet waar geweest, Heere. Abraham is teleurgesteld in God. En dat mag niet. Abraham is teleurgesteld in God.
Want dat is wat, hè. Als de Heere zegt van je krijgt een nageslacht. En er wordt geen één kind geboren. Is wat? En dan vreest Abraham dat heel die erfenis straks naar Eliezer gaat. En dat is het ergste nog niet, die koeien en zo, en die schapen, dat is het ergste nog niet. Maar het gaat over dat zaad. De Heere Jezus is in het geding. En als dan de Heere Jezus in deel niet is, dan gaat Abraham verloren. Dan gaat hij straks naar de hel. Dan heeft hij niets. Dan is zijn leven niet uitgekomen. En dan is zijn sterven een verloren zaak. Heere, u had toch. En dan zie ik er helemaal niks van. Helemaal niks van. Dat is nou Abraham, hè. Die man waar je zo hoog tegenop zag. En wij zeggen dat mag niet. Ongeloof is een grote zonde, dat is waar. Maar wat doet de Heere? De Heere zegt, nee, Abraham. Niet deze, Damaskener. Niet uw knecht Eliezer. Maar uw kind. Wat uit uw lijf zal voortkomen. Die. En kom ons uit die tent, Abraham. Dat is het, hè. Je kunt soms zo in je tent zitten, gewoon ingekeerd in je eigen bubbel. En dan zie je niets meer van Gods beloften. En de moedeloosheid heeft je helemaal gevangen genomen. En dan zegt de Heer, kom nou eens uit je tent, Abraham. En zie nu eens de sterren, indien gij ze tellen kunt. Dat kunnen onze kinderen vanmiddag wel begrijpen. Was het eerste wat jullie op school hebben geleerd? Hebben jullie eerst tellen geleerd? Of hebben jullie eerst rekenen geleerd? Weet je wel, eerst begint dat rekenen heel eenvoudig. 1 en 1 is 2. En 2 en 2 is 4. En dan krijg je die tafels. De tafel van 1 is heel makkelijk. De tafel van 2, zo gaat dat. Maar je hebt eerst tellen geleerd. Want als je niet kunt tellen. Als je niet kunt tellen 1, 2, 3, 4, 5. Dan kun je ook niet rekenen. En weet je wat Abraham nou deed? Abraham rekende. Maar hij kon nog niet tellen. En dan gaat het fout, hè. Als je gaat rekenen voor je kunt tellen. En dan gaat de Heere Abraham onderwijs geven. Zegt Abraham, je moet eerst leren tellen. En hij kan niet tellen. Want die sterren die zijn zoveel. Hij kan ze niet tellen. God wel. God kent ze allemaal bij naam. En God kan al die sterren zo roepen. En dan geeft hij zijn naam. Maar Abraham raakt de tel kwijt. Kijk, het is alsof de Heere zegt, Abraham, je moet niet rekenen. God rekent. God rekent. God rekent toe. God rekent gerechtigheid toe. En dat is geen zaak van tellen. 1 en 1 is 2. Abraham, kom eens uit je tent. En Abraham moest kijken naar de sterren, indien gij ze tellen kunt. Maar Abraham kon niet tellen. Alzo zal uw zaad weten. Krijgt Abraham zoveel kinderen? Ontelbaar veel kinderen? Dat hij het getal niet meer bij kan houden? Ja, alzo zal uw zaad wezen. En hij was al omtrent 100 jaar oud. Toen pas het eerste kind geboren zou worden. Het kind van de belofte Isaac. En dan nog zoveel kinderen. Dat kan toch niet? En Abraham geloofde de Heere. Abraham geloofde de Heere. En God rekende het tot rechtvaardigheid, tot gerechtigheid. Kijk, de Heere die verwijt zijn kind nou helemaal niks. Hij zegt, Abraham, dat je mij nou toch niet gelooft. Dat is ongeloof, dat is zonde. Nee, de Heere die geeft hem steun in zijn geloofsleven door hem op de sterren te wijzen. En elke avond, dan ziet Abraham die sterren weer. Alzo zal uw zaad wezen. Alzo zal uw zaad wezen. Is Abraham hier voor het eerst gerechtvaardigd? Wel nee. Rechtvaardiging zou je ook kunnen zeggen, dat is een doorgaand proces. Even zo vaak ik de belofte van het evangelie met een waar geloof omhels. Even zo vaak. Elke keer weer opnieuw. En dan heb ik het nodig om te horen, uw zonden zijn u vergeven.
Rechtvaardiging, dat is niet iets statisch van wat eens in het verleden is gebeurd. Dat is wel nodig. Dat is wel nodig. Dat vrijsprekend vonnis. Maar dat komt elke keer weer terug. Dat zie je nou zo duidelijk in Genesis 15. Hè? Die grote Abraham. Die heilige man. Waar je zo tegenop zag. Diezelfde man. Hè? Je hebt nog elke keer weer nodig om gesterkt te worden in dat allerheiligst geloof. Gelukkig maar dat dat er staat. Maar anders dan zou je zeggen, zoals Abraham geloofde, zo kan ik niet geloven. Maar die man die steekt met kop en schouders boven iedereen uit. Gelukkig maar dat er staat en Abraham geloofde toen God hem riep. Uit Ur en uit Haran, toen geloofde hij ook. En nu gelooft hij weer. En God rekent hem weer tot rechtvaardigheid. Dus elke keer als er geloof in de beoefening is, dan heb ik de troost van de vergeving van zonden. Dat is onze eerste gedachte. Het geloof van Abraham. In onze tweede gedachte hè, en de derde. Hoe Abraham geloofde. Hoe Abraham geloofde, want zoals Abraham gelooft, zo geloven al zijn geestelijke nakomelingen, al de kinderen van God. En nu zegt onze tekst dat Abraham in de eerste plaats tegen hoop geloofde en daarna op hoop geloofde. Dus nog een keer, hè. Geloven, dan heb je een belofte nodig, een woord. Ik geloof u op uw woord. En wat zei de Heere tegen Abraham? Dat hij een vader zou worden van een menigte der volkeren. En dat hij een erfgenaam zou worden van de wereld. Een vader van vele volken in vers 18. En een erfgenaam van de wereld in vers 13. En bij dat erfgenaam van de wereld, dan moet u maar eerst denken aan het land Canaan. En op de Bijbelkring hebben wij gezien vanuit Hebreeën 4 dat Canaan natuurlijk een symbolische betekenis heeft en dat heen wijst naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Daarom zegt de Heer Jezus ook dat de zachtmoedigen die zullen straks deze wereld erfelijk in bezit nemen. Dat is echt waar. Dus Abraham krijgt hier al de belofte dat hij een vader zal worden van menigte der volkeren. En dat de hele wereld voor hem zal zijn. De hele wereld voor hem zal zijn. Die wederkomst van Christus, daar wordt ook wel eens de aanneming tot kinderen genoemd. En dat leest u in Romeinen 8. Zo zijn Gods kinderen ook erfgenamen. Net als Abraham. Net als Abraham. Ja, kijk, en die erfenis, die heeft nu dus vanmiddag de Heere laten zien. Hij zegt van, ja, dat beloof ik ook aan jullie kind. En die erfenis, dat beloof ik ook aan jullie kind. Zoals ik het Abraham beloofd heb, zo beloof ik het ook aan jullie kind. En Abraham heeft geloofd. Nou, sommige mensen zeggen, natuurlijk dominee, geloof ik. Dat zeggen sommige mensen. Maar dat staat niet in onze tekst. Abraham heeft niet natuurlijk geloofd. Abraham heeft niet gezegd, nou vooruit, dat is nou gewoon zo. Dan moet je geloven. Nee, nee. Er staat welke tegen hoop, op hoop, geloofd heeft. Dat hij een vader zou worden van vele volken. Tegen hoop, op geloof, op hoop. Tegen hoop, dat is de natuurlijke hoop. En op hoop, dat is een geestelijke hoop. Wat is nu tegen hoop? Tegen hoop geloven. Wel, dat betekent dat er heel veel redelijke bezwaren zijn. Heel veel redelijke argumenten die je in kunt brengen. Dat het eigenlijk niet kan. Eigenlijk niet kan. En je laat je ook inpalmen door die redelijke argumenten. Je zie je wel, het is een verloren zaak. Het kan niet. Ik heb me vergist. Dat is tegen hoop geloven. Er waren heel veel grote en je zou bijna zeggen gegronde bezwaren op de weg tussen de belofte en tussen de vervulling.
Nou, dan haal ik nog maar een keer met Matthew Henry aan, hè, wat ik ook in de toespraak zei. Matthew Henry zegt hier, wanneer God een bijzondere zegen, een kinderbelofte voor zijn volk bestemt, dan legt hij gewoonlijk een vonnis des doods op de zegen zelf. En op al de wegen die ertoe leiden. Kijk, want toen Jozef droomde, toen was dat niet een droom zoals wij dromen. Die dromen van ons, daar moet je maar niet te veel waarde aan hechten. Maar die droom van Jozef, dat was openbaring. Dat was het woord. Dat was een bekendmaking van de Allerhoogste. Dat was een belofte. En wat doet de Heere? De Heere die legt dus, zoals Matthew Henry dat zegt, het vonnis van de dood op de zegen. Begrijp je dat? Dus je krijgt de zegen van de belofte, Jozef, jij wordt koning. En dan vervolgens legt hij het vonnis van de dood erop. Onze kinderen kennen de geschiedenis wel, hè? Jacob, die stuurt Jozef erop uit om te kijken hoe het met de broers is. En dan komt Jozef daar aan en dan zeggen ze vol van haat, daar komt die meesterdromer aan. En we zullen hem doden, noem maar op. En dan springt Ruben in de bres en dan zegt, laten we dat dan maar niet doen, laten we maar in de put stoppen enzovoort. En dan, zonder dat Ruben het weet, wordt hij verkocht aan een gezelschap van Ismaëlieten. Dan bedriegen zijn vader Jacob, een wild dier heeft hem voor zeker verscheurd. Daar in Egypte wordt hij gekocht door Potifar, een van de kamerlingen, van de hovelingen, een overste van Farao. En dan op een heel gemene wijze probeert die vrouw van Potifar, en dan komt Jozef uiteindelijk in de gevangenis terecht. Nou, dat is nu het vonnis van de dood dat God legt op een zegen. Het vonnis van de dood dat God legt op de zegen van de belofte. Snap je? Snap je? Dus als je nou een geloof hebt, net als Abraham, dan zul je de komende jaren het tegenovergestelde zien. Als God zijn beloften gaat vervullen, dan legt hij het vonnis van de dood op de zegen van de belofte. En dan zeg je, is dat nou een zegen? Die belofte? Is dat nou een zegen? Je zal er helemaal mee de wanhoop inkomen. Tegen hoop. Nou, eens kijken, hè? Tegen hoop. God belooft het als Abraham 75 jaar is. Dan krijgt hij al die belofte, kunt u lezen in Genesis 12. En dan gaan de jaren voorbij, en pas straks als hij 100 is, dan mag hij Isaac in zijn armen nemen. Dus tussen belofte en vervulling ligt 25 jaar. Als de Heere tegen het volk van Israël zegt, nee, laat ik eerst gewoon nog een belofte nemen van Abraham. Hè, dat nu dat volk in het land Canaan gebracht zal worden, maar het zou 400 jaar verdrukt worden. Dus dan maak je de vervulling van die belofte niet eens meer mee. En dan Israël, 40 jaar in de woestijn. En dan koning David, hè, 8 jaar moet hij zwerven, alleen met de belofte. En dan moet hij van spelonk in spelonk en vluchten van de ene plek naar de andere plek. Dat is dus het vonnis van de dood op de zegen van de belofte. Maar laten we wel zijn, kinderen, het zou toch prachtig zijn als de Heere zegt, jij wordt koning. Jij wordt koning. Maar als God die belofte geeft, dan legt hij het vonnis van de dood erop. In plaats van dat de rode loper voor David wordt uitgelegd, heeft hij te maken met strijd en met aanvechting. En is hij zijn leven eigenlijk helemaal niet zeker. Tegen hoop. Tegen hoop. Wat duurt het lang, hè? En nu zijn ze er vanmiddag die weet hebben dat hun kinderen zijn afgezworven de wereld in. En in het begin had je nog wel een beetje hoop, weet je wel. En dan klemde je nog vast aan. En als het dan zo lang duurt, hè, zo lang duurt, zo lang duurt. Hoe lang duurde het trouwens toen God aan Adam de Heer Jezus beloofde en dat de Heer Jezus kwam? 4000 jaar, hè. 4000 jaar. 4000 jaar. Er zijn geslachten overheen gegaan. Over die belofte die God aan Adam heeft gedaan. Dat vrouwenzaad, dat zou komen. En zou het slangenzaad de kop vermorzelen. De duivel zou het verliezen. En Christus zou triomferen. En ze hebben er naar uitgekeken. Maar wie dan nog? Wie dan nog? Niet meer nog naar uitgekeken. Tegen hoop. God had dat expres hoor. God laat je expres wachten. Om dat geloof te oefenen. Om te laten zien dat zijn woord waar is. Tegen hoop. Kunt ook lezen in vers 19. Hè? Moet u maar eens meelezen. En niet verzwakt zijnde in het geloof. Heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt. Dat al reden verstorven was. Dat betekent Abraham kon geen kinderen meer verwekken. En staat er in vers 19. Nog ook dat de moeder in Sara verstorven was. Sara kon ook naar de natuur geen kinderen meer krijgen. Dus het was een totaal onmogelijke zaak dat dit oude stel ooit nog een kind zou krijgen. Tegen hoop. Als je de redelijke argumenten op je in laat werken, dan zou je moeten zeggen, ik heb me vergist. Ik heb me vergist. Ik heb me vergist. God belooft leven, maar de dood wordt ondervonden. God die vertroost met de belofte, maar het kruis wordt je deel. Paulus die zegt zo, God voor ons is. Maar het lijkt wel of de Heere tegen Abraham is en tegen David is en tegen Job is. En straks, dat hij tegen zijn eigen lieve zoon is. En toch, als de vlammen van de hel de Heere Jezus aanpakken. Dan zegt hij toch, mijn God, dat is geloof. Dat is geloof. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Nou, waarom doet de Heere dat? Nou, dat zal ik u vertellen, hè. De regel van het geloof is niet Gods voorzienigheid. Sommige mensen hebben een voorzienigheidsgeloof. En die vinden dat ook prachtig, hè. Je moet je boekje wat John Warburton eens lezen, hè. Elke keer dan redt de Heer hem weer uit tijdelijke omstandigheden. En dat is natuurlijk ook prachtig. Die God leeft nog, dat doet hij nog. Je hoeft nooit kom je beschaamd met de Heere uit, echt niet. Als je maar een kind van hem mag zijn, dan kun je ervan op aan, hè, dat hij voor je zorgt, van het begin tot het laatst. Maar als u alleen maar die uitreddingen heeft, hè, een voorzienigheidsgeloof, ja, dan heeft u toch niet het ware geloof. Heb u niet het ware geloof. Want de regel van het ware geloof is Gods belofte. Kijk, het is niet zo dat je zegt van, en nou weet ik dat ik een kind van God ben, hè, want de Heer heeft weer voor me gezorgd. Nee, ik weet dat ik een kind van God ben en dat mijn zonden mij vergeven zijn, omdat Gods belofte waarachtig is, dat is het. Dus het geloof klemt zich vast aan die beloften van God. En dan weet u wel van Spurgeon, hè, die had een longkwaal en dan ging hij zo af en toe, hij zei dat in Frankrijk naar de kust. En toen kun je die Spurgeon daar bij die kust en bij zo'n rots. En dan ziet hij allemaal schelpen aan die rotswanden. En dan komt die branding eraan. En die branding van de zee, die krijgt die schelpen er niet vanaf. En dan denkt Spurgeon, hoe kan dat? Hè? Hoe kunnen die schelpen zo vastzitten aan die rots? Weet je hoe dat kwam? Die schelpen waren helemaal leeg. Helemaal leeg. Dus het geloof is een genade die je helemaal leeg schudt. Helemaal leeg schudt. Om des te vaster geklemd te raken aan de belofte Gods die in Christus Jezus ja en amen is. Dat is het, hè. Hoe leger ik ben van mezelf, des te vaster ik aan de Heere Jezus vastgeklemd ben door het geloof. En als dan die branding komt van de aanvechting en de beproeving, en als alle redelijke argumenten zeggen, je hebt je vergist, er komt helemaal niks van terecht. Dan klemt het geloof zich vast aan de belofte. Al is het door de strijd in Psalm 77, zouden Gods beloftenissen verder hun vervulling missen. Dat kan niet. Dat kan niet. Hoor wat Job zegt. Hè. Tegen hoop, al zou hij mij doden, dan zal ik nog op hem hopen. Nog op hem hopen. En Habakuk, al zou er geen rund in de stal zijn, dan zal ik nog van vreugde in God opspringen. Al zou de vijgenboom niet bloeien. En die Canaanese vrouwen. De Heer Jezus heeft gezegd van, ik ben niet gekomen voor die heidenen, voor de verloren schapen. Hij luisterde eerst niet eens naar haar. Hij geeft geen aandacht aan haar. Zij wordt vergeleken met een hondje. Dat hoort er niet bij. De Heer Jezus zegt, ik geef het brood niet aan de hondjes, maar aan mijn kinderen, dat is toch logisch? Ja, zegt ze, Heer, maar er vallen wel kruimeltjes af. En dan mag u wel de stukjes brood aan uw kinderen geven, maar dat kruimeltje wat er op de grond valt, dat lik ik wel op met mijn tong. O vrouw, wat heeft u een groot geloof. Snap u? Dat is onze derde gedachte op hoop. Dus Abrahams geloof en hoe hij geloofde tegen hoop, allemaal redelijke argumenten. Je moet je verstand gebruiken, dominee. Nou, God bewaart me ervoor. God bewaar me ervoor. Want als ik mijn verstand ga gebruiken, dan gaat het niet meer goed. En dan onze laatste gedachte. Op hoop. Wat is dat? Dat is een geestelijke hoop. Dat is een geestelijke hoop. Weet je, Abraham gelooft in een God, staat er in vers 17, die de doden levend maakt. En roept de dingen die niet zijn, alsof ze waren. Dat is ook wat. Die de doden levend maakt. Daar komt Jairus aan. Jairus hoort dat de Heer Jezus er is en zijn dochtertje is echt hartziek. Want dat voelt Jairus wel aan. Het is erop of eronder. Geen dokter kan helpen. Naar Jezus. Waar moet je anders naartoe? En terwijl Jairus daar bij de Heer Jezus, het gaat allemaal zo traag en noem maar op. Want de Heer Jezus wil wel mee, maar het gaat allemaal veel te traag. Die bloedvloeiende vrouw er nog tussendoor. Dan tikt al een knecht op zijn schouders. Meneer Jairus, uw dochtertje is gestorven. Valt de meester maar niet langer lastig. En wat zegt Jezus dan? Vrees niet, geloof alleen. Vrees niet, geloof alleen. Jairus, wat maakt dat nou uit, wil Jezus zeggen, of uw dochtertje ziek is, of gezond is, of dat het gestorven is. Dat maakt toch allemaal niet uit voor mij. Vrees niet, geloof alleen. Want ik roep de dingen die niet zijn, alsof ze waren. Dus dat dochtertje dat was gestorven, maar de Heer Jezus deed net alsof ze sliep. En hij zegt, dochtertje, word wakker. Talita kumi, word wakker. En het dochtertje wordt wakker. De Heer Jezus had ook gezegd, hè, zij is niet gestorven, maar zij slaapt. Hij roept de dingen die niet zijn, alsof ze waren. Nou, dat is nu een geloof op hoop. Dat is nu een geloof op hoop. En dat is nu een ware geloof. Een ware geloof gelooft in een God die de doden kan levend maken. Geloof je dat, ouders? Onze kinderen zijn geestelijk dood. En daar kom je wel achter, hè. Want geestelijk dood betekent dat ze springlevend zijn in de zonde. Geestelijk dood wil zeggen dat ze geen belangstelling hebben voor de dienst van de Heer. Kun je goed van een paar nooit, 16, 18 jaar, dan breken ze met de kerk en zeggen ze, Pama, u mag uw kerk wel houden. Wij gaan de wereld in, net als die verloren zoon. Reken er maar op. Reken er maar op. Geloven jullie dat? Dat jullie kinderen hebben die geestelijk dood zijn. Maar dat kan je niet troosten. Geloof je nou vanmiddag ook dat je een God hebt die de doden levend maakt? De doden levend maakt. Ja, kijk. Als dan je kleine meisje of je kleine jongetje zo meteen gewoon eerst 2 en 3 jaar en dan zitten ze mooi op de bank en dan lees je ze voor. En dan zijn ze nog zo ontvankelijk en zo aanhankelijk en dan geloven ze je op je woord. Dat is ook heel goed en laat daarom ons leven niet tegen ons woord getuigen. Want dan raken die kinderen helemaal in de war, helemaal. Maar dan zo langzamerhand en dan worden ze groter en dan komt jullie eigen natuur meer en meer openbaar in die kinderen. En geloof je dan nog steeds dat God roept de dingen die niet zijn, alsof ze waren, en dat hij doden levend maakt, en als ze straks gewoon de wereld helemaal ingaan en overal mee breken, en dat je geen geestelijk woord meer met ze kunt spreken, ze keihard geworden zijn, geloof je dan nog steeds? Dat is geloven. Dat is geloof. Op hoop geloven. In een God geloven die doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn alsof ze waren. En staat er in vers 20, dat is geloof op hoop. Hij heeft aan Gods belofte niet getwijfeld. Niet getwijfeld. Weet je wat twijfelen is? Twijfelen, dat is nou een ander oordeel vellen dan wat God in zijn woord doet. Een ander oordeel vellen dan wat God in zijn woord doet. En dan sluit je aan bij heel de massa, weet je wel, die hebben dat ook allemaal. Maar van Abraham staat er dat hij niet heeft getwijfeld. Dus hij heeft gezegd, Heere, u zegt het zo en dat geloof ik. Ik geloof u op uw woord. Ik geloof u op uw woord. Dat is op hoop geloven. Op hoop geloven. Hij heeft niet getwijfeld. Hij is niet verzwakt in het geloof. Hij heeft hetzelfde oordeel als wat de Heere zegt in zijn woord. Abraham, in mijn ogen ben je rechtvaardig. Abraham, ziet u de sterren? De Heer Jezus heb ik u beloofd. Hij komt. Abraham, u wordt zalig. Daar kunt u vast en zeker van op aan. En weet u wat dan zo mooi is? Dat is ook heel treffend. Wij mogen ook vanuit het Grieks vertalen boven hoop. Maar dat is het. Hè. Het geloof gaat nu boven alles uit wat je je voor kunt stellen. Het geloof is het onvoorstelbare. Onvoorstelbaar. Maar weet je wat het voorstelbare is? Dat is ook het voorspelbare. En het voorstel en voorspelbare, dat is dat rekenen. Maar zolang je niet kunt tellen, kun je ook niet rekenen. Zolang je niet kunt tellen, kun je ook niet rekenen. Het geloofsleven is zo onvoorspelbaar. Onvoorspelbaar. Boven hoop, boven alles wat je je kunt voorstellen, gaat het geloof uit. Wat betekent dat? En dan zeg je, ik kan er niet meer bij. Ik kan er niet meer bij. Ik kan er met mijn verstand niet meer bij. Zo onlogisch. En dan weet ik wel, we houden altijd schuld over in de opvoeding van onze kinderen. Laat dat helder wezen. En toch, hè, als je soms naar eer en geweten je hart uitstort voor de Heer. Die zegt, Heer, dan heb ik toch gepoogd om ze bij u te brengen. En bij de belofte op te voeden. Met alle schuld die er overbleef van mijn kant. En nu zie ik het tegenovergestelde. Alleen maar het tegenovergestelde. En dan kan ik er niet meer bij. Dus op hoop geloven, dat is er bovenuit geloven, bovenuit geloven. Maar kijk nog eens iets hoger, kijk nog eens iets hoger. Die dit geloof deelachtig zijn. En die het tegendeel, het vonnis van de dood alleen maar gewaar worden in hun leven. Daar zit God op de troon en aan de rechterhand zijn eigen lieve zoon. Boven hoop, boven alles uit. Nou, zo is toch ook in de rechtvaardiging. Wij spreken over het nochtans van het geloof. Al die zonde, al die schuld, nochtans God. Onverbeterlijk, nochtans God. En dan straks als je kind precies de andere kant op gaat, nochtans God. Dat is geloof. Eén keer, hè? Met je kind precies de andere kant op, nochtans God. En dan kijk je naar die gezinnen waar alles zo voorspoedig gaat en al die kinderen zitten in de kerk. En jouw kind, nochtans God, die God die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn, alsof ze waren. Kijk, samen over gehad, Jeremia op de puinhopen van de stad Jeruzalem, profeteert hij, er is verwachting. Voor uw nakomelingen. Dat is echt waar, lieve mens. Wij laten ons niet meezeulen door al die meningen om ons heen. En ook niet door al dat logisch waarneembare. Er is verwachting voor onze nakomelingen. Want die God van de dopen, die leeft nog steeds. En die God die duizenden jaren geleden zijn belofte deed. En zijn belofte waarmaakt, die leeft nog steeds. Er is verwachting voor onze kinderen. Niet van onze kinderen. En ook niet van ons. Maar wel voor onze kinderen. Door het geloof. En hoe meer geloof, des te meer wij afzien van onze kinderen. En des te meer we als zo'n lege schelf vastgezogen zijn aan de belover. aan God in Christus. Abraham, kom eens uit je tent. Tel de sterren, Abraham, zo zal uw geloof zijn. Maar Abraham kon niet tellen. Ik kan niet opvoeden. Ik kan mijn ja-woord niet waarmaken. Ik kan mijn kinderen niet bij Christus brengen. Ik heb gefaald. Dan zou je het vonnis van de dood toch verwachten? Nee. Nee. Maar juist voor zondaren is de Heere Jezus gekomen. Hij zoekt ze. Juist die ouders die hebben gefaald. En die met hun ouderschuld nu vanmiddag bij de Heere terechtkomen. Abraham, tel die sterren. Ik kan het niet, Heere. Ik raak de tel kwijt. Wat staat er ook alweer? Die de goddeloze rechtvaardigt. Hoor je dat? Nou, alle vroomheid de kliko in, weet je wel, met uw tekstje en uw versje, die de goddeloze rechtvaardigt. Is dat? Je dan straks als vader of als moeder staat te huilen voor je kinderen, om te vertellen dat de Heer je als een goddeloze heeft gerechtvaardigd. Kind, er is zoveel bloed. Kan ook voor jou. Kan ook voor jou. En Abraham zweeg. En hij gaf zich gewonnen. Ik hoop dat we zo een zwijgende gemeente mogen worden. Geven ons gewonnen aan die belovende God.